Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
The ladies not for turning.
If you want to go out now. But if you stand again, I'll lord you out. Make your mind up.
Are you excited about another election?
You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly...
Je luistert naar Van Beckhovens Britten. Een podcast over de opmerkelijkste ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. Met in Londen Lia van Beckhoven. Ik ben Connor Klerks bij BNR Nieuwsradio in Amsterdam. Dag Lia.
Hey Connor.
Deze week koning Charles en koningin Camilla die zijn in Kenia voor een staatsbezoek. Volgens Buckingham Palace is dat bezoek een weerspiegeling van de hechte samenwerking tussen die twee landen op het gebied van economische ontwikkeling, klimaatverandering en veiligheid. Maar veel Kenianen die zijn vooral benieuwd wat Charles gaat zeggen over het koloniale verleden. En alle vreselijke dingen die de Britten daar hebben aangericht, zoals marteling, moorden en landjepik. Want veel Britse bedrijven en particulieren die bezitten nog land in Kenia. Lia, wat denk jij? Wordt het een gezellig bezoek?
Nee, niet gezellig. Kijk, ik vraag me ook, ik moet je zeggen, regelmatig af. En ik denk dat ik niet de enige ben. Ik kijk naar jou, Willem-Alexander. Hm. Waar dienen die staatsbezoeken voor, weet je wel? En hoe doe je zo'n staatsbezoek in 2023? Je zei het al, de interesses van de een zijn niet de interesses van de ander. Mm-hmm. Dat geeft niet, daarom zou je juist bij elkaar op bezoek gaan. Maar afgezien van de commerciële, landelijke belangen... Het is daar buiten, die pracht en praal, zo gedateerd. Ja. Ja, zo hiërarchisch, gewoon volk dat zich vergaapt aan mini-goden. Het doet mij denken aan een koloniaal verleden. En dat is precies hetgeen waar de Kenianen het graag over willen hebben. Ja. En dan vooral de pijnlijke aspecten. En ik citeer Buckingham Palace van het koloniaal verleden. En daar gaat het echt om... bij deze dagen. Kijk, koning Charles die zal zeggen dat hij naar Kenia komt om te praten en te luisteren, met name te luisteren en dan conclusies te trekken over hoe de wonden van slavernij geheeld kunnen worden en hoe we gezamenlijk verder gaan. Ja. Ik bedoel... Als je nou luistert en je leest vooraanstaande Kenianen, juristen, journalisten, politici, die verwachten veel meer dan dat. En het is ook zo dat koning Charles veel verder is gegaan al dan zijn moeder. Hè? Ik bedoel, wat Queen Elizabeth aanging, die had het nooit over de keerzijde van het Britse Rijk. Maar Charles en William trouwens ook, zijn zoon, hebben slavernij veroordeeld. Maar daar blijft het bij, tot nu toe. Geen excuses. Dus ze zijn niet zo ver gegaan als Willem-Alexander. En heel veel Kenianen verwachten dat toch wel deze week.
Ja, want Willem-Alexander die was natuurlijk onlangs in Zuid-Afrika. Daar waren wat protesten en een beetje een relletje op een gegeven moment. Maar hij was daar en hij heeft excuses aangeboden namens Nederland. Rutte had dat al eerder gedaan namens de Nederlandse regering. Ja. Maar Willem-Alexander ook namens het land en voor de rol van het Koninklijk Huis. Want Willem-Alexander die zei, de stadhouders van Nassau die hebben in het slavernijtijdperk niets ondernomen tegen de slavernij. En ja, ze zijn er wel erg rijk van geworden. Als je het om zou rekenen, is een slordige half miljard euro. Alleen maar het Koningshuis. Hè. Maar die stap dus, om echt sorry te zeggen, daarvan zeg jij bij Charles, dat zit er niet in?
Nee, dat zit er niet in. Hij zou dat natuurlijk moeten doen deze week namens de Britse regering. En een beetje hetzelfde speelt zich hier ook af. Alleen niet voor het eerst veel later dan in Nederland. Mm. Ik bedoel, Charles heeft een onderzoeker haar gang laten gaan. Trouwens een Nederlandse historica die bezig is te kijken naar de rol van de Britse royals in zaken de slavernij. Ja. En de koning heeft... De koning heeft de koning, zei hij het ook, de koning. Dus de koning heeft, Camilla de Koning, de Nederlandse historica, toegang gegeven tot het hele koninklijke archief. Dus ik bedoel maar, hij ontkent het niet, maar hij schuttert. En hij is erg traag met het nemen van de volgende stappen. Wat jou ook niet zal verbazen. Ik bedoel, als je iets weet over dit prachtige koninkrijk dan, en over de Windsors, dan weet je dat het altijd wat langzamer gaat.
Yeah.
Maar kijk, de Britse regering hier heeft ook geen excuses aangeboden, geen sorry gezegd. Maar wel interessant is dat er stappen gemaakt zijn. Ik bedoel, 10 jaar geleden was er een rechtszaak die gewonnen is door de Mau Mau. En de Mau Mau, dat waren Kenianen die in begin jaren 50 in opstand kwamen tegen het Britse koloniale regime. En 90.000 van hen zijn toen gemarteld en zijn toen gedood. En ze hebben toen de Britten om genoegdoening gevraagd, wat heel lang is afgewezen. Maar goed, 10 jaar geleden is er een schikking getroffen toen ze dreigden met een rechtszaak. En een aantal van hen, overlevenden, is gecompenseerd. Ja, dus 90.000 werden gemarteld tegen dood. Iets van 180.000 liep verwondingen op.
Ja.
Maar enkele duizenden zijn gecompenseerd met €3.700 ieder. En toen, herinner ik me nog, heeft de Britse regering voor het eerst gezegd dat ze betreurde wat er gebeurd was. Dus het was een erkenning.
Ja.
Maar verder dan een erkenning en dan het betreuren is het niet gekomen. Charles heeft trouwens een ontmoeting met een aantal van die overlevenden. Maar nogmaals, volgens heel veel Kenianen is dat gewoon niet genoeg. En ik begrijp ook wel waarom dit bezoek gezien wordt als vrij minimaal, als vrij bescheiden en low-key, omdat de interesse er gewoon niet is. Ik heb ook gehoord van Kenianen die zeggen van, waarom die oude wonden weer openreten? Want dat doen ze door hier te komen.
Ja.
Ik bedoel, tenzij je stappen verder gaat, blijven we hangen en steken en wij haken af. We zijn gewoon niet geïnteresseerd. Maar als je kijkt naar de reden voor dit bezoek, nogmaals, het is natuurlijk net zoals in Nederland, de regering die dat aanstuurt. En je ziet dat Rusland en China bijvoorbeeld overwegen te investeren in Kenia. Dan begrijp je, aha,
ja, daar
vandaar
zit het
dat het eerste bezoek precies van het koningspaar aan Afrika aan Kenia is.
En wat verwacht je dat daar aan kan veranderen eigenlijk? Want het is een soort impasse. Hè? Charles die kan wel zeggen, ik wil op bezoek bij Kenia. Kenia zegt dan, dit is eigenlijk, wat kom je doen als dat niet is? Excuses maken. Wat volgens mij een houding is die heel logisch is. Hè? Je kan niet eerst als land zoiets vreselijks hebben gedaan. Die cijfers die je noemt, die zijn duizelingwekkend. En dan aan de andere kant zeggen, ja, dat betreur ik. Maar even goede vrienden, dat werkt natuurlijk niet.
Ja, kijk, Charles is hier namens de Britse regering. Hè?
Ja.
Er spelen twee dingen. Zijn familie is natuurlijk ook rechtstreeks betrokken geweest bij dat koloniale verleden. Heeft ook verdiend aan slavernij bijvoorbeeld. Dat is een ander aspect en dat wordt onderzocht. En daar is Charles, zegt hij zelf, mee bezig. Maar de Britse regering, nogmaals, en Charles lopen in dit opzicht gelijk. Omdat ze beide weigeren openlijk excuses aan te bieden. Ik denk ook niet dat de een het kan doen zonder het ander. Maar goed. Wat ik denk, eerlijk gezegd, die reparatiegelden, want dat zou dan een gevolg zijn voor het aanbieden van excuses. En dat wordt gezien als dat je daarom dus niet moet doen. Ik kan me voorstellen dat reparatiegelden, dat toch iets is wat onvermijdelijk is. Hè, sommige Caribische landen overwegen een rechtstreeks verzoek te doen aan koning Charles. En hem met, dus ze laten de Britse regering er buiten en hem dan te vragen excuses aan te bieden voor slavernij en vergoedingen. Zij willen er met hem over onderhandelen.
Ja.
En er is ook, ik zal niet zeggen, ja, er is niet een officieel, maar er is wel een precedent. Ik bedoel, een paar maanden geleden was er interesse in de Britse pers in een Britse familie, de Trevelyans. En Laura Trevelyan is een vrij bekende Brit, omdat ze heel lang verslaggever was voor de BBC.
Mm-hmm.
En zij heeft haar familie een stamboom nagetrokken in Grenada. En zag dat haar familie daar grote plantages hadden en heel veel slaven. En zij heeft zich toen gericht op een soort van wedergoedmaking project. En haar familie heeft toen, ik geloof, een ton of zo uitgegeven aan onderwijsprojecten in Grenada. Ik bedoel, daar is met mensen over gepraat in Grenada. Zij zijn tot een conclusie gekomen. Heel veel mensen in gemene bestlanden zeggen, waarom jij niet, tegen Charles?
Ja. Wordt een fikse rekening.
Ziet alsof ze op geld. Wat zeg je?
Als je de hele gemeenebest langs moet, dan kan dat nog wel eens oplopen, zo'n rekening.
Ja, natuurlijk loopt dat op. Maar kijk, de Winters hebben een fortuin van 20 miljard.
Ja.
Maar wat is de keerzijde? Kijk, stel dat er niets gebeurd wordt. Stel dat het koloniale verleden in zoverre genegeerd wordt. Omdat wat men wil, namelijk excuses en genoegdoening, dat er niet gehonoreerd wordt. Dan krijg je toch last met de gemene best. Kijk, Charles is niet alleen koning van het Verenigd Koninkrijk. Hij is ook koning van 13 andere landen.
Ja.
En een aantal Caribische landen, Afrikaanse landen, waar slavernij een heel groot onderwerp is. En waar ook steeds meer hang is en belangstelling is voor de Republikeinse beweging. Met andere woorden, mensen in die landen die zeggen, waarom kunnen wij ons eigen staatshoofd niet kiezen?
Ja.
Waarom moeten wij onder Britse vlag blijven varen? Barbados was één zo'n land. Barbados werd vorig jaar republiek. Jamaica, Nieuw-Zeeland, Australië, Canada overwegen ook regelmatig om dezelfde kant op te gaan. En ik denk, ja, ik denk ook, dat geldt ook voor het thuisfront trouwens. Kijk, als Charles relevant wil, ik wou zeggen wil blijven, maar hij is niet relevant voor jongeren. Dus als hij relevant wil zijn voor jongeren, belangrijk voor de toekomst van de koninklijke familie,
ja,
dan kan hij niet op de vlakte blijven. He, sinds Black Lives Matter is hier ook de interesse voor van millennials, voor het slavernijverleden, is ook erg toegenomen.
Ja.
Dus kijk, en ik vind het ook interessant om te zien, ik heb er net nog even de peilingen op nageslagen, dat heel veel mensen tussen de 18 en de 24 een negatief beeld hebben van koning Charles. En bij hen het idee van compensatiegelden, dat resoneert.
Hmm. En is dat alleen bij de jongere groep?
Ja. Oudere Britten vinden het flauwekul. Die zeggen, kijk, als je begint met excuses aan te bieden, waarom zou je dat doen in de eerste plaats? Het gebeurde honderden jaren geleden, veel eeuwen geleden. Daar heeft Charles of de huidige Britse regering helemaal niets meer mee te maken.
Hmm.
En als je begint met sorry te zeggen, is het einde zoek. Maar nogmaals, als je dalen, dat zijn de ouderen.
Ja.
En ook heel veel Britse opiniemakers die delen die mening. Maar je hebt denk ik een keuze als je denkt van op den duur moet het toch komen van compensatiegelden. Wil je dan tot dat moment mee laten slepen, zodat het lijkt alsof je tegen wil en dank door de knieën gaat? Hè? Dat het echt alleen maar niet vanuit je hart komt, maar dat je doet omdat je niet anders kan.
Ja.
Of doe je het nu vrijwillig?
Ja.
Ik denk dat dat de keuze is hoor.
Ja, en voor die gemeenebest waar we het over hadden, als zij ook voor de rest van dat het voormalige Rijk, dan nu de Commonwealth, relevant willen blijven. We zagen natuurlijk nu hoe Charles' bezoek in Kenia gaat vallen, dat leren we de komende dagen wel. Maar eerder dit jaar of een jaar geleden alweer, toen Kate en William in de Cariben waren.
Ja.
Dat loopt niet goed, hè? Dat gaat niet goed. Ze zijn daar eigenlijk voor een groot deel van die mensen niet welkom. Ja, dan volgens mij kun je twee dingen doen. Je kunt opdoeken of je kan toch beginnen met iets van een lijnpoging. En die zal er niet komen zonder in elk geval excuses en waarschijnlijk zo'n reparatiegelden.
En ik denk, het staat dan natuurlijk veel beter als jij met dat initiatief komt.
Ja.
Hè, in plaats van dat je je echt in de hoek laat duwen totdat het niet anders kan. Ik weet niet hoe de Oranjes daarin staan.
Oeh, ja, dat weet ik ook niet super goed hoor. Je ziet wel dat ze dus in het geval van Zuid-Afrika bijvoorbeeld wel sorry zeggen. Maar ik zie ze ook niet heel snel de portemonnee trekken zelf. Maar ik moet daar niet te veel over zeggen, Lia. Want ik weet niet hoe dat rechtsstatelijk allemaal zou zitten. Maar je ziet wel iets van een verschil in toon. Hè? Onze Nederlandse koning die is wel. Die heeft de laatste paar jaar wel geleerd om zeg maar het boetekleed aan te trekken. Dat moest hij ook vaak doen. Maar je ziet wel een toonverschil, ja, zeker.
Ja.
Zometeen gaan we het hebben over een heel traditioneel feest dat steeds moderner lijkt te worden. Nu eerst een korte break.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nm.nl/hardlopen.
Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster. Business Booster.
Zeg Lia, hoe was Halloween dit jaar in Londen?
Och, Halloween. Weer zo'n Amerikaans exportmodel. Zoals je merkt, gemengde gevoelens.
Gemengde gevoelens.
Ik moet je zeggen, ik heb gemengde gevoelens. Eerst dacht ik, want het is nogal groot in het land trouwens, net zoals in Nederland. Maar eerst dacht ik, weet je wel, take it or leave it. Maar nu is het echt onontkoombaar. Halloween is overal. Bij mij in de buurt, echt, je had straten, huizen verpakt in plastic spinnenwebben. Weet je, met Dracula's en mummies en zo. En je moet echt geen pompoen in de voortuin laten staan. Want dan heb je de hele avond kinderen aan de deur die snoep eisen en zo. Tenminste, dat is het geval in mijn straat. Dus het is niet te negeren. Maar ik moet je zeggen, ik viel echt bijna van mijn fiets. Een paar dagen geleden fiets ik door een naburige straat. En er hing een geraamte aan een boom in een strop.
Ja.
En ik schrok daar zo van. Wat natuurlijk precies de bedoeling is van Halloween. Het was echt horror. Dus nu sta ik er minder neutraal in, moet ik zeggen. Ja, ik vind het eng en ja.
Ja, ik vind het grappig dat je zegt. Want, ja, je noemde het een Amerikaans exportproduct. En de grap is dat Halloween, ja, over de oorsprong, de exacte oorsprong, zijn historici een beetje verdeeld. Maar het is in elk geval in Amerika gekomen via immigranten uit Schotland en Ierland. Want het lijkt af te stammen van een feest wat vroeger door de Kelten werd gevierd. Dat heette Samhain. Dat is ook de naam voor de maand november. En dat is eigenlijk dus het feest, een oogstfeest, wat dus gevierd werd op, jawel, 31 oktober. Maar dat is dan weer een soort opgegaan in All Hallows Eve. Hè, dat is Allerheilige. En dat is dan weer Halloween geworden.
Want, ja.
Maar het is dus een beetje net zoals met St. Patrick's Day, is dat ooit als Iers begrip met die immigranten mee verhuisd naar Amerika. Dan is dat daar totaal uit de klauwen gelopen. En vervolgens wordt het weer teruggeëxporteerd naar Ierland en naar dus ook naar het VK. Dus ja, ik dacht, ik vind dat wel geestig. Ook omdat dat volgens mij zag Halloween er heel anders uit toen jij voor het eerst in VK kwam. Maar ik dacht ook, ik bel mijn moeder even. Want die weet hartstikke goed hoe Halloween in Ierland werd gevierd vroeger in de jaren 60 en 70. En zij zei wel een paar leuke dingen. Ten eerste dat het natuurlijk lang niet zo chic en duur en uitgebreid was als nu. Want het waren andere tijden. Maar dat hele idee van bang zijn voor die geesten, dat er eigenlijk niet bij hoorde. Maar dat je juist de geesten welkom heette. En dat deed je dan door jezelf een beetje eng te verkleden. Dan bijvoorbeeld met zo'n kurk en een aansteker erbij houden. Dan een beetje van die roetvegen op je gezicht. Maar dat ze dus ook al een paar tradities hadden die er nu nog steeds zijn. Zoals zo'n pompoen. Die komt van de oude jack-o'-lantern. En dat is hetzelfde concept, maar dat deden ze dan in Ierland met een knolraap. Ja. En ze gingen ook al langs de deuren. Al zei mijn moeder dat
uithollen en kaarsje erin.
Ja, exact. En ze gingen dus ook al langs de deuren. Al zei mijn moeder dat van haar vader absoluut niet mocht. Die zei, my children don't go begging. Maar gelukkig was hij pas rond 7 uur 's avonds thuis. En dan was het rond deze tijd van het jaar al lang donker. Dus kon ze dat rondje alsnog maken.
Ja. Trick or treat.
Ja,
typisch. Hè? Hoe die Europese, maar begrijpelijk, hoe die Europese gewoons inderdaad overvliegen en overwaaien met migranten naar de Verenigde Staten. En dan terugkomen naar Europa in een hele andere versie. Een beetje zoals wij Sinterklaas naar het Verenigde Staten uitvoerden, waar het Santa Claus werd.
Ja, komt het terug.
Maar het is, ik moest er ook aan denken, want kijk, toen ik dus 1000 jaar geleden hier kwam wonen, toen had je echt Guy Fawkes. En dat is pas een merkwaardig feest, zeg. Hallo. Ik herinner me dat je had dan jongens die op de stoep zaten rond deze tijd van het jaar. Hè, met een zelfgemaakte pop. Een soort van vogelverschrikkerachtig ding moet je daarbij voorstellen. Mm-hmm. Die werd dan later verbrand in hele grote vreugdevuren. in allerlei gemeentes. En die riepen dan Penny for the Guy. Ja. Penny for the Guy. Dus die hadden zo'n een leeg blikje voor zich. En daar stop je dan of niet wat geld in. En Guy Fawkes was ook de reden, dat feest, vernoemd naar Guy Fawkes. En daarmee vierde je dus de mislukte coup van de katholieken tegen de protestante koning in 1603 of 1605 en zo. En daarvan was dus deze meneer Fawkes de aanvoerder.
Ja.
En Fawkes was inderdaad betrapt met 36 vaten buskruid en een doosje lucifers.
Ja, onder het parlement.
In de gewelden van het parlement. Ja. Precies. Met het plan, het gebouw en de koning die daar het parlement kan openen op te blazen. Dus het was inderdaad een heterdaadje.
Ja.
En die daders werden gemarteld, geradbraakt, gevierendeeld, noem maar op. En dat werd dus, en nog, maar zij het steeds minder, ieder jaar gevierd.
Ja.
500 jaar lang. En ik weet niet, mijn kinderen leren dan op school, weet je, remember the 5th of November.
Ja.
Nou, of ze dat rememberden. Dus dan denk je, dat vieren, dat zo'n Guy Fawkes geradbraakt en opgehangen is, omdat hij een coup durft te plegen en nog net betrapt is,
ja.
dan misschien toch wel liever Halloween.
Ja, precies. Ja, je hebt ook aan deze kant van de kanaal heb je het ook een beetje met Sint Maarten. Hè? Ik kom dan uit een katholieke regio, uit Limburg. En mijn vriendin trouwens ook uit Utrecht. En daar is Sint Maarten het patroonheilige van Utrecht. Dus daar is het nog ook nog springlevend. Maar wij vinden dat thuis stiekem ook wel een klein beetje jammer eigenlijk. Dat de kinderen niet meer langs de deuren komen met Sint Maarten. Maar dat ze dat met Halloween gaan doen. Maar ja, is toch een beetje de tand destijds, hè?
Ja, niet tegen te houden.
Nee.
Gewoon even doorleven en over een paar dagen stuf bij.
Zo is het. Heb je veel snoep in huis?
Niks.
Nee, ik ook niet.
Ik had niks. Ik had ook geen pompoen buiten. Als een pompoen buiten staat, is dat een teken voor kinderen dat ze langs mogen komen.
Ja.
Kijk, zo beleefd is dat wel. Je verwacht niet van Britse kinderen dat ze zomaar gaan aanbellen aan deuren van mensen die ze niet goed kennen.
Nee, heel goed. Dankjewel voor deze week, Lia. Ik spreek je volgende week weer.
Tot dan. Dag, Connor.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.